Welkom en superleuk dat je luistert naar mijn podcast. Mijn naam is Annabel Glassen en ik ben op reis naar de gezondste versie van mezelf. Het is mijn missie om jou te inspireren om ook de gezondste versie van jezelf te worden. Dat je weet hoe je dit kunt worden en ook waar je deze informatie kunt vinden. In mijn podcast neem ik je mee op reis en in combinatie van persoonlijke verhalen deel ik tips en zal ik met andere inspirerende sprekers het gesprek aangaan over gezondheid en hun eigen reis. Vandaag heb ik Jessica te gast in de podcast en Jessica gaat een ervaringsverhaal delen. Want Jessica liep een aantal jaar geleden long COVID op en heeft daar heel veel klachten toen aan overgehouden, maar is daar op dit moment van hersteld. Dus ik ben heel benieuwd naar haar verhaal en hoe het komt dat ze hersteld is. Welkom Jessica.
Ja, dankjewel. Super fijn dat ik hier mijn verhaal mag doen. Leuk dat ik in jouw podcast mag zijn.
Ja, ook heel fijn om jouw verhaal te horen, want er lopen zo ontzettend veel mensen rond met long COVID. En ja, als ik jouw verhaal begrijp, dan kun je daar dus gewoon van afkomen. En dat is ook mijn visie, dat je daarvan af kunt komen. Dus ik ben heel benieuwd wat jij vandaag gaat delen. Maar allereerst, misschien wil je jezelf wat voorstellen.
Ja, nou, ik ben dus Jessica. Ik werk momenteel als online ondernemer. Ik help ondernemers bij het starten en laten groeien van hun podcast. En verder ben ik heel veel bezig met, nou ja, gezonder leven, troepvrij leven. Dat komt eigenlijk allemaal vanuit mijn ervaring. Dus daar zal ik straks natuurlijk meer over vertellen.
Ja, echt super fijn dat je dat wilt delen met ons. Ik denk dat dat heel waardevol gaat zijn. En ja, je benoemt het even heel kort, maar je bent online ondernemer en je helpt andere ondernemers met een podcast. Ik wil daar even mee benoemen dat jij mij geholpen hebt met deze podcast starten een jaar geleden nu. Het is echt precies vandaag een jaar geleden dat de eerste aflevering online kwamen. Dus daar wil ik wel even bij stilstaan, want ik ben heel dankbaar dat jij op mijn pad kwam via Instagram en heel dankbaar dat je geholpen hebt met alles rondom mijn podcast, alle vragen die ik iedere keer heb en heel fijn, dankjewel daarvoor.
Ja, nou, je hebt ook zo'n mooie podcast, heel mooi om dit soort dingen te delen en ik had nooit verwacht dat ik zelf ook in jouw podcast zou komen, dus des te leuker vind ik dit.
Ja, precies. Ja, ik had natuurlijk nooit geweten dat jij dit verhaal hebt, nee. Dus het is terloops ter sprake gekomen en dan gaat er bij mij vaak wel een klikje van dat is wel interessant voor mijn podcast.
Ja, dat denk ik ook.
Kun je vertellen wat er gebeurde een aantal jaar geleden?
Ja, eigenlijk, we weten allemaal de corona-periode. Hebben we allemaal meegemaakt. Nou, en eind 2020, dus niet het eerste jaar, maar het jaar daarna eigenlijk, kreeg ik voor de eerste keer corona. Ik werkte toen in de kinderopvang. Dan loop je het sneller van alles op eigenlijk. Verkoudheid, griepjes. Ja. Nou ja, en zo liep ik ook corona op. En in eerste instantie was ik in die eerste week, was ik niet echt ziek of zo. Ja, ik was wel een beetje dat ik me niet helemaal topfit voelde, maar ik was niet echt heel erg ziek ervan geworden. Totdat ik weer aan het werk wilde gaan. En toen merkte ik van, oh, maar dit gaat helemaal niet meer zoals ik voorheen deed. Ik raakte veel sneller buiten adem. Ik kon niet meer echt de lange dagen werken zoals ik voorheen deed. Ik kon niet meer echt goed trappen oplopen. Ik werd overal gewoon heel erg benauwd van. Ik was heel snel moe. Dus toen ben ik eigenlijk op die manier de ziektewet ingegaan. Omdat ik gewoon niet meer kon werken zoals ik deed. Ik werkte eerst 5 om 4 dagen. In de kinderopvang werk je eigenlijk nooit 5 dagen elke week. Maar ja, daarvoor dacht ik, ja, toen was ik gewoon fit. En ik dacht, nou, ik wil wel die extra dag erbij. Dat ging toen dus niet meer, na de corona. Ben ik in de ziektewet gekomen, heb ik eerst nog een periode, volgens mij heb ik toen eerst nog een paar weken thuis gezeten. En daarna ging ik het langzaamaan weer opbouwen. Maar dat ging niet echt zo snel als dat ik zou willen natuurlijk. Dat gaat het nooit eigenlijk. Want eigenlijk denk je van, nou, hup, gaan. We gaan er weer voor.
Ja, precies, ja.
Maar dat ging echt heel langzaam en steeds stapje voor stapje. En dan kon ik 2 uur per dag werken en dan de volgende dag lag ik er weer helemaal vanaf. Dat ging echt heel erg langzaam.
Ja. En waren het vooral de fysieke klachten die je beperkte, zeg maar? Dus ja, je zegt, je was kort van adem en het viel je zwaar om de trappen te lopen en dergelijke. Of had je ook nog cognitief, dus mentaal, andere klachten? Of merkte je daar ook nog verschil?
Nee, eigenlijk was het toen voornamelijk fysiek. Dus echt de benauwdheid waar ik heel erg tegenaan liep. Ja, je hoort ook inderdaad vaak dat mensen een beetje bollig worden in hun hoofd. Een beetje cloudy, noemen ze het volgens mij. Maar dat had ik niet eigenlijk. Nee, dat had ik niet. Dus voor mij is het echt de fysieke klachten.
En toen ging je reïntegreren en dat ging heel langzaam, want dat is meestal maar in kleine stapjes. Ja. En hoe is dat traject verlopen?
Nou, dat heeft uiteindelijk 9 maanden geduurd voordat ik weer fulltime kon werken. Dus steeds kleine stapjes en dan dacht ik, nou, het gaat wel beter. En dan deed ik weer net iets te veel en dan ging het weer 2 weken, ging het alleen maar weer slechter. Dus ja, dat gaat echt zo, dan gaat het beter en dan stort je eigenlijk weer in. En er was ook niet heel veel hulp toen voor. En ik wilde het ook niet per se heel erg laten onderzoeken in het ziekenhuis. Want ik had wel het vertrouwen dat ik er zelf weer bovenop kon komen. En ik wilde niet allemaal medicatie krijgen en heel erg in dat ziekenhuis spiraal komen. Want ja, dat zag ik gewoon niet echt zitten. En ik dacht, ik kan dit zelf wel. Nou, uiteindelijk...
Zoals zoveel mensen denken.
Ja, uiteindelijk kwam ik bij een fysiotherapeut terecht. En nou, daar heb ik alleen de intake gedaan en toen was ik er weer klaar mee. Want dat was een man en die vooral in het gesprek 4 keer mijn naam. En hij vroeg ook niet echt verder wat ik had, wat mijn klachten waren. En toen had hij het er dus over van, nou, dan gaan we lekker fietsen en hardlopen en weet ik het allemaal waar hij het over had. En ik dacht alleen maar, nee, dat gaan we niet doen.
Nee.
Dat leek me geen goed idee. Dus daar ben ik mee gestopt. En toen dacht ik, ja, en nu dan? Want...
Maar je voelt je ook niet serieus genomen natuurlijk op dat moment. Nee. Als het gesprek zo loopt.
Nee, echt totaal niet. Nee, hij had geen idee hoe ik me voelde. En ja, dat soort dingen gewoon niet gingen. Ik bedoel, ik kon amper 10 minuten een rondje lopen. En dan was ik alweer buiten adem. Dan moest ik een uur ervan bij komen, zeg maar. Dus ja, hardlopen en lekker op de fiets... Racen, dat leek me geen goed idee. Dus ik heb ervoor gekozen om dat niet te doen. Mm-hmm. Maar ja, dan heb je natuurlijk, het gaat zo langzaam. En ik dacht, ja, ergens moet ik wel weer er bovenop komen natuurlijk. Want ja, op een gegeven moment zit je 1,5 jaar in de ziektewet. En dan krijg je berichten met, als je 1 jaar in de ziektewet zit, dan gaat je loon omlaag. En als je 2 jaar erin zit, dan gaat het naar 70%, geloof ik. Ja. En... Ja, ik vond het echt opvallend hoeveel dat mentaal met me deed. Hoe erg ik dat opvatte eigenlijk van, oh nee. Ja, ik weet niet, het voelde echt als, nu moet het wel beter gaan eigenlijk. Maar zelf heb je daar niet altijd heel veel invloed op natuurlijk op dat moment. Natuurlijk probeerde ik wel dingen te doen, hè, langer te wandelen. Maar ja, als je dan weer merkt van, oké, de ene dag gaat het goed en dan stort je weer helemaal in. Dat is ook niet echt heel erg motiverend. Dus op een gegeven moment ben ik meer de spirituele kant opgegaan eigenlijk, de holistische kant. Mm-hmm. En via een collega van me kwam ik, tenminste, zij vertelde over een acupunctuur. Acupunctuur. En dat leek me wel heel erg interessant. Dus daar ben ik naartoe gegaan. En toen merkte ik echt wel dat het heel snel al beter ging. Ik vond het echt zo interessant ook hoe zij dat allemaal deed. Dat je bijvoorbeeld, hè, dat je in een teen een naald prikt en dat bijvoorbeeld voor je longen is. Dat vond ik echt zo bijzonder.
Omdat daar de baan loopt, de meridiaan, de longmeridiaan waarschijnlijk.
Ja, ik weet niet precies of ik dit goed zeg hoor. Maar in ieder geval dat in je teen bijvoorbeeld iets zit wat heel ergens anders effect heeft. En ja, hier in Nederland is het natuurlijk altijd, nou, heb je last van je hoofd? Hier heb je een paar pillen en dan gaat het weer over. Terwijl daar kijken ze er natuurlijk heel anders naar. En jij ook bijvoorbeeld.
Ja.
Naar dat het niet die pillen is, dat je niet alleen de hoofdpijn moet aanpakken, maar echt het onderliggende.
Ja. Ja, ik vind het vooral heel interessant dat er dus verschillende plekken in het lichaam zijn waar je klachten kunt ervaren, terwijl dat dan met bepaalde organen te maken heeft. Ja. Ik hoop dat ik het nu goed omzeg, want degene waar ik een podcast over heb opgenomen met die shiatsu-therapie geeft, die weet daar alles van, dus luister ook zeker even die aflevering. Maar als je bijvoorbeeld inderdaad last hebt van je longen, zijn er dus bepaalde plekken in je lichaam waar wat veel gevoeliger zijn. Dat kan dus in de tenen zijn, dat kan ergens in de vingers zijn of in de handen. En daar kun je dan door middel van bepaalde massagetechnieken of acupunctuur invloed uitoefenen op de andere organen waar je echte klachten ervaart. Mm-hmm. Dus dat is heel mooi dat je dat benoemt. En je ging er net vrij snel overheen over het stukje dat het mentaal heel veel met je deed. Dat je uitviel op het werk mm-hmm. en wat dat dan uiteindelijk financieel gaat betekenen. Ik denk, voor jou is dat nu heel duidelijk omdat je er zelf in zat. Voor mij is het heel duidelijk omdat ik als therapeut weet waar mijn cliënten doorheen mm-hmm. gingen. Maar misschien wel voor de luisteraar even. In principe is het zo, de meeste CAO's hebben dat in ieder geval, dat als je in je eerste jaar ziekte krijg je 100% uitbetaald. En bij je tweede jaar ziekte krijg je 70% uitbetaald. Er zijn ook organisaties en CAO's waar het een half jaar 100% is. Dan gaat het naar 90%, dan een half jaar 80% en dan naar 70%. Dus er zijn allerlei verschillende systemen of manieren hoe ze dat aanpakken. Maar dat zorgt er wel voor dat er heel veel stress bij mensen ontstaat. Ja. Dus ik wil even daar nog op ingaan. Je zegt dat deed mentaal heel veel met je. Maar ik kan me ook voorstellen dat emotioneel heel veel met je deed.
Ja, heel veel, ja. Ja, ik had inderdaad die laatste. Dus na een half jaar ging het volgens mij inderdaad al naar 90%. En dan gaat het steeds, dan neemt het steeds af eigenlijk. Ja. Ja, en eigenlijk, hè, als ik er nu naar kijk, denk ik, ja, die 90%, het is alsnog... je krijgt het alsnog gewoon binnen. Maar het is gewoon het feit dat je zo erg je best doet om weer beter te worden. En dan heb je het idee van, ja, dan krijg je dat terug, zeg maar.
Dan, dat doe je alsof je wordt afgestraft.
Ja, eigenlijk voelt het dan op dat moment alsof je echt wordt afgestraft. Terwijl je zo hard je best doet om weer volledig te kunnen werken. Want niemand wil in de ziektewet zitten. Niemand wil zo lang thuis zitten en daar de klachten ervaren.
En hoe vond je het om contact te hebben met de bedrijfsarts als dat er was? Of met alle officiële instanties of de papieren wat je allemaal mee moest doen? Hoe kreeg je dat geregeld of verwerkt in die tijd?
Ik had heel veel contact met mijn leidinggevende toen. En zij was echt heel meelevend en ze dacht ook echt heel erg mee. En ze zag het ook gelijk aan mij. Als ik binnenkwam en ik voelde me niet goed, dan zag ze dat direct. En zei ze ook van, nou, ik denk dat je een halve dag moet werken of iets in die richting. Dus dat was echt heel erg fijn.
Ja, absoluut. Echt heel fijn als werkgevers of leidinggevenden meedenken. Dat is ook niet overal zo, helaas. Maar fijn dat het bij jou wel in ieder geval was, dat je daar die steun ervaarde.
Ja, en de bedrijfsarts, daar had ik af en toe een gesprek mee. Maar ja, heb ik ook niet als vervelend ervaren. Dat was gewoon een gesprek en ik gaf aan wat ik wilde en wat ging en wat niet ging. En hij zei dan, oké, dat is goed.
Oké, dat klinkt ook redelijk positief op die manier.
Daar heb ik echt niks vervelends van ervaren eigenlijk.
En hoe was het voor je omgeving dat jij, jij zult misschien minder aan hebben gekund. Misschien moest je afspraken afzeggen. Hoe was het voor je omgeving, je nabije omgeving?
Ik weet niet hoe het voor hun was eigenlijk. Ik weet wel hoe het voor mij was natuurlijk. Mm-hmm. Je kan niet meer de dingen doen die, of tenminste, ik kon niet meer de dingen doen die ik voorheen wel kon. En achteraf...
Kun je wat voorbeelden noemen?
Bijvoorbeeld 's avonds op verjaardag ergens gaan of op zaterdag en zondag dingen afspreken en dan gewoon weer aan het werk gaan. Ik moest echt heel erg mijn grenzen aangeven van oké, als ik op vrijdag iets heb gedaan, dan doe ik op zaterdag niks. Als ik op zaterdag ergens ga lunchen... dan doe ik de rest van het weekend helemaal niks meer eigenlijk. Dan zorg ik echt ervoor dat ik die tijd voor mezelf neem, dat ik kan herstellen en dat ik niet daar over mijn grenzen ga, om vervolgens weer 2 weken eraf te liggen.
En dat lukte bij jou dan heel goed, dat je zelf die grenzen aangaf en dat je daar niet overheen ging?
Ik ben er natuurlijk een paar keer overheen gegaan en dan wordt het heel duidelijk, oké, dit gaat niet. Dit kan ik beter niet meer doen. Maar ik werd er wel beter in. En ik denk ook dat het op zich wel goed was om echt bij mezelf te kijken naar, oké, wat kan ik aan? Wat wil ik überhaupt? Waar wil ik mijn energie in steken? Om goed voor mezelf te zorgen.
Mm-hmm. En ik vind het heel knap dat je dat dus alleen bent aangegaan, dat proces. Want al die dingen wat jij nu benoemt, zijn eigenlijk de dingen die wij als ergotherapeuten met de mensen doen. Ja. Ik heb daar heel veel mensen bij geholpen om leren grenzen aan te geven, nee te zeggen, zonder oordeel, keuzes durven maken, activiteiten doseren, op een andere manier kijken naar hoe je je dag, week kan indelen. Dat is eigenlijk een beetje mijn vak. Oh, ja. Leer je dat ook nog?
Ja, precies. Ja, nou ja, ik moet ook zeggen, het is niet altijd makkelijk natuurlijk. Hè? Want je wil ook gewoon overal bij zijn. Je wil ook gewoon naar een verjaardag waar de hele familie heen gaat. Dus ja, dat is ook wel, daar komt ook wel verdriet bij kijken natuurlijk. Dat je denkt, ja, maar iedereen gaat daarheen en ik zit hier thuis. Maar tegelijkertijd wist ik ook wel, ja, dit is wel wat ik nodig heb. En die verjaardag komt nog wel een keer. Ik heb nu gewoon die rust voor mezelf nodig.
Ja, heel knap dat je dat ook echt genomen hebt toen. Ja. Ik kan me voorstellen dat het ook best wel machteloos gevoeld heeft in die tijd voor je.
Ja, het voelt natuurlijk wel eenzaam, want iedereen doet gewoon zijn ding. Iedereen gaat gewoon lekker verder. En ja, als je dan als je dan niet fit voelt, dan moet je toch ergens dingen opgeven, dingen niet doen. En ja, dat is ook niet altijd fijn natuurlijk. Ik weet ook dat ik het heel erg vond. Nou ja, niet omdat mijn vriend het vervelend vond, maar als ik bijvoorbeeld een hele dag of een halve dag zou werken en dat ging niet, en dan was ik dus eerder thuis, dan vond ik dat zo vervelend. En dan dacht ik ook echt maar, ik wil ook gewoon weer normale dagen werken. Ik wil ook gewoon weer de normale dingen doen.
Had je ook het gevoel dat je dan er minder toe deed als je dus geen volle dagen meer werkt?
Ja, ook wel. Ja. Ja. En maar het was ook vooral dat ik dacht, ja, maar ik wil gewoon weer normaal zijn, zeg maar. Gewoon weer, net als iedereen, alles kunnen doen wat ik normaal gesproken deed.
Ja. Ja, je refereerde natuurlijk aan je oude ik,
Ja.
die gewoon fulltime werkte en alles aankon.
Ja. Ja. Dat gewoon allemaal geen bergen energie kost. Ja, en als je dan moeite moet doen om de trap op te komen, dan is dat wel een ander verhaal natuurlijk.
Ja, het is heel, heel confronterend om dat zelf te ervaren. En met jou natuurlijk heel veel anderen die dat hebben ervaren of nog steeds ervaren. Ja. Heb je wel ook in die tijd iets van steun gevonden bij lotgenoten of die hetzelfde doormaakten of ook helemaal niet?
Ik heb daar heel lang eigenlijk, want mijn leidinggevende die gaf dat toen al heel lang aan. Van joh, volgens mij is er een Facebookgroep van en misschien helpt dat je wel. En ik heb heel lang gezegd, nee, dat wil ik niet, want ik wil niet in zo'n negatieve spiraal komen. Ik wil niet allemaal verhalen horen van anderen die hetzelfde hebben. En dan gaan we allemaal daar zitten. En dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar dat idee had ik op dat moment. Van nee, ik wil alleen maar die positieve energie krijgen. En niet nog meer daarin zakken eigenlijk.
Ja, dat is een mooie keuze die je voor jezelf hebt gemaakt daarom.
Ja, uiteindelijk heb ik het wel gedaan. Want ik dacht, nou weet je wat, ik ga gewoon eens kijken. En dat gaf me wel steun, moet ik zeggen. Het was me erg meegevallen.
Want dan, het geeft ook een stuk erkenning, ja, hè? Of erkenning.
Ja, ja. En dan zie je ook van, oh, maar ik ben niet de enige die dit heeft. En ja, dit hoort er dus blijkbaar ook bij. Dus ja, ik ben uiteindelijk wel blij dat ik dat heb gedaan.
Ja.
Dat heeft me wel geholpen.
Absoluut. En nu ben ik natuurlijk heel benieuwd, want er is natuurlijk een punt gekomen dat je de kanteling, zeg maar, kwam. En net had je het over de acupunctuur, hielp al om heel veel verlichting te zorgen. Ja. Dus je ging gewoon naar de acupuncturist en je had één sessie en je merkte daarna een paar weken verbetering? Of hoe,
Nee, dat is wel een langer traject geweest. Ik ging naar de acupuncturist en nou, zij meten dan in je pols wat je levens energie is, geloof ik. In ieder geval, je hebt een baan in je pols en daarop kan zij voelen hoeveel energie je hebt. En toen gaf ze aan van, oh, ze voelde niet die baan, zeg maar, in mijn pols. Dus toen gaf ze echt aan van, oh ja, maar je hebt echt heel, heel weinig levensenergie dan. Dus dat ik eigenlijk volledig ging op wilskracht. En dat zag ze dan ook op mijn tong, want daar kijkt ze dan ook naar. En toen ben ik echt wekelijks, ik weet niet voor hoe lang, ik denk echt wel een half jaar ben ik wekelijks naar haar toe gegaan. Om daar dus geholpen te worden.
Wauw.
Ja.
Wat lang.
Ja, ja, het was echt wel een langer traject. Ja. Maar het was echt heel erg fijn. Want ik merkte al wel vrij snel dat het beter ging. En ik leerde van haar natuurlijk ook gewoon veel meer, hè, dan alleen het acupunctuur. Ze gaf ook aan van, ga eens mediteren bijvoorbeeld. Want ik vroeg ook, ja, wat kan ik dan zelf nog doen hiernaast? Kan ik nog iets doen om sneller beter te worden? Dus toen ben ik gaan mediteren. Ben ik heel veel gaan doen met persoonlijke ontwikkeling. De boeken van Michael Pilatschik gelezen. Hij is heel erg over de persoonlijke ontwikkeling. En dus zijn meditaties gedaan.
Wat goed.
Yoga ben ik gaan doen. Dus eigenlijk, ja, alles om op de holistische manier eigenlijk me beter te voelen. Ik ben ook van de pil afgegaan toen, want ja, de pil krijg je natuurlijk voor je menstruatie als je heel jong bent. Tenminste, kreeg ik, omdat ik toen aangaf van, joh, ik heb er heel veel last van. Nou, toen kreeg ik de pil. Maar je krijgt natuurlijk op die manier zoveel troep binnen elke dag. En zalfjes en cremmetjes en weet ik het allemaal. Dus toen ben ik dat allemaal uit mijn leven gaan halen eigenlijk. Van oké, wat krijg ik binnen? Wat is allemaal troep en wat wil ik niet meer?
Ja.
En op die manier ging ik steeds meer echt terug naar de natuur eigenlijk. Om mezelf beter te maken. En met behulp van de acupunctuur dus.
Ik ben heel benieuwd wat je merkte toen je met de pil stopte.
Ja, ik weet niet echt, dat vind ik lastig. Want ik deed zoveel dingen in één keer. Dat ik het altijd lastig vind om nou echt te zeggen wat ik daar op dat moment van merkte. Ik weet wel op de lange termijn wat het heeft gedaan. Maar op dat moment, echt, dezelfde maand, weet ik niet of het toen echt al iets deed. Wil je al
horen? Wat heeft het op de lange termijn gedaan dan?
sowieso dat ik veel meer volgens mijn cyclus leef eigenlijk. Dat ik me veel bewuster ben van mijn eigen cyclus. Dat ik gewoon weet van oké, met de pil besluit je een beetje zelf van oh, hier word ik ongesteld. Oh, deze week heb ik er wel of geen tijd voor. Maar dat is natuurlijk helemaal niet hoe ons lichaam is gebouwd. En ik merk wel dat sinds ik met de pil ben gestopt, dat het gewoon natuurlijker gaat. Dat dit gewoon mijn lichaam is en dat die dat doet. En dat ik ook weet, oké, tijdens mijn menstruatie voel ik me gewoon een beetje belabberd. Ben ik moe. En dat is helemaal oké. En 2 weken daarna tijdens je ovulatie voel je beter. Heb je veel energie. Dat soort dingen. Dus dat vind ik sowieso al heel fijn. Dat ik met de pil ben gestopt. Om dat te kunnen meten, meemaken.
Ja. En pas je daar ook je werk bijvoorbeeld op aan? Of let je daar dus nu bewust op met het maken van afspraken met die cyclus?
Ja, meestal wel. Ja, ik probeer sowieso tijdens mijn menstruatie zo min mogelijk afspraken te hebben. Vaak probeer ik nog wel te werken. En elke maand is het eigenlijk weer een verrassing van, oh, hoezo heb ik nou geen energie? Maar ik probeer dan wel de rust te nemen dat ik niet hoef te.
Ja.
Even denken hoor, of er nog iets verder ging. Ja, ik heb trouwens 3 keer corona gehad.
3 keer? Ja. Terwijl je dus aan het reïntegreren was nog een keer? Of?
Ja, 2 keer tijdens die reïntegratie. Ja. 1 keertje was een paar maanden na de eerste keer. Nou, toen had ik er niet heel veel van door. Ja, ik werkte dus in de kinderopvang, dus je krijgt het sneller. Mm-hmm. Maar je moet ook, heel vaak moesten we testen. Ja. Dus dan heb je het ook eerder misschien door. Want de 2e keer was ik ook niet per se heel erg ziek. Een beetje verkouden. Maar, niks ergs. En de 3e keer werd ik er echt heel erg ziek van. Echt koorts. Echt heel, heel belabberd gewoon. En daarna was ik eigenlijk heel snel weer beter. Ook met mijn hele lang COVID. Ja, dat was echt heel interessant, ja.
Ja.
Ja. Ja, want de eerste 2 keer had ik dus ook geen koorts gehad. Was ik gewoon een beetje meh. Maar de 3e keer voelde ik wel echt van, ik ben nu al echt ziek. En toen daarna voelde het echt als een soort opluchting.
En wat was er dan anders bij de 3e keer? Heb je toen bijvoorbeeld echt geluisterd nadat je ziek was en gewoon echt rust gepakt?
Ik denk dat ik dat de 2e keer ook wel deed.
Mm-hmm.
Ja, ik weet het niet zo goed.
Dat is wel interessant. Ik ben ook vooral benieuwd, hè, want je hebt dan een half jaar lang of zo acupunctuur gehad. En heb je dat vergoed gekregen van je werkgever of heb je dat zelf betaald?
Zelf betaald.
Wauw.
Ja, en dat was ook natuurlijk wel een bewuste keuze, want ik wist dat het is holistische, het hoort bij het holistische geneeskunde, dus krijg je vaak gewoon niet vergoed vanuit je verzekeraar. En ook van mijn werkgever, nee, geen idee eigenlijk. Heb ik het ook nooit over gehad of ik dat vergoed kreeg. Dus, nee, maar het is veel geld. Want elke sessie betaal je iets van €60, geloof ik. Maar ja, het is ook mijn gezondheid. En dat vond ik belangrijker dan, dan geld.
Ja. Ja, heel fijn. Nou, even voor de luisteraars die misschien zelf die financiële mogelijkheden niet hebben. Zolang je in de ziektewet bent, die 2 jaar, moet je werkgever er ook mede aan alles aan doen om jou beter te maken. En dus ook eventuele trajecten die dus niet door de zorgverzekering vergoed worden, mee vergoeden of geheel vergoeden. Dus ja, nou, dan weet je dit in ieder geval.
Goed om te weten voor als je dit gaat doen.
Ja, maar je bent gaan mediteren, je hebt yoga gedaan. Dat heb je allemaal vanuit huis gedaan? Mm-hmm. Of heb je daar ook hulp bij gekregen van iemand die je daarin begeleidde?
Nee, allemaal zelf. Ja, begeleide meditaties, maar vanuit huis. Ja, ik ben heel goed in hulpvragen.
Ja, begeleide yoga. Van, ja. Hulpvragen kan nog, zit nog wat winst te behalen.
Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Nee, ik heb dat allemaal zelf gedaan.
En eigenlijk met die 3 dingen, dus acupunctuur, yoga, meditatie, merkte je dat je eigenlijk verbeterde? Of heb je nog andere dingen aangepakt in die tijd?
Nee, ik denk wel echt dat de 3 grootste, ja, letten op mijn voeding en op wat ik dus binnenkreeg. Zowel met crèmes en alles wat ik eet. Maar nee, dat zijn wel echt de 3 main dingen eigenlijk. En ik denk dan voornamelijk het acupunctuur dat me echt heel erg heeft geholpen daarbij. Maar ja, ik denk ook gewoon door te mediteren, dan kom je toch weer veel meer bij jezelf. Want ik denk ook, voordat ik het kreeg, dat ik er niet per se mee bezig was met hoe ik me voelde en hoe dingen voor mij waren. En dan door daar echt veel meer mee bezig te zijn, denk ik dat dat ook al helpt. En je longen, die staan eigenlijk ook voor verdriet. Dus
absoluut.
Door daar echt naar te kijken, door dat toe te laten, denk ik dat er ook heel veel al uitkomt wat eruit moet.
Merk je dan nu ook gewoon dat je makkelijker kunt voelen en dat je makkelijker je emoties er kunt laten zijn als die er zijn?
Ja, dat merk ik wel echt, ja. Ook vooral als ik verdrietig ben, dan probeerde ik dat voorheen heel erg in te houden en anders een heel klein beetje toe te laten. En toen tijdens de corona merkte ik echt, moest ik echt 1 keer zo hard huilen. Dat ik dat echt jaren niet had gehad, zeg maar. Maar daarna voelde het als zo'n enorme opluchting. Ja. Dat ik dacht, oh, maar dit is gewoon wat ik dan nodig heb op dat moment. Gewoon toelaten, het er laten zijn. En daarna voel je dan beter. En ik denk dat het zichzelf dan ook veel beter kan opschonen.
Absoluut waar, ja. Wij mensen houden vaak heel veel emoties in. En dat zorgt er vaak, hè, dat we ziek worden. Mm-hmm. Want we houden het letterlijk vast. Ja. Of dat nou in je longen is of op andere plekken in je lichaam. Maar het veroorzaakt wel klachten.
Ja.
Ja. Ja, fijn dat je dit deelt.
Ja.
Hoe ervaarde je je menstruatie voordat je van de pil afging?
Ja. Dat is eigenlijk al sinds... Nou ja, ik was 13 ongeveer volgens mij toen ik ongesteld werd. En al heel snel had ik er echt zoveel last van. Gewoon elke maand dat het zoveel pijn deed. Ik kwam amper mijn bed uit. Dus toen ging ik naar de dokter. En de dokter zei, hier, moet je aan de pil gaan, dat helpt. Nou, dat...
En? Hielp
nee,
dat?
Nee, dat hielp niet. Maar gek genoeg ben ik wel altijd aan de pil gebleven toen. Ik weet niet waarom, maar ik dacht, misschien helpt het toch nog iets. Maar nee, eigenlijk had ik altijd nog zoveel last. En op een gegeven moment had ik Aleve ontdekt. En dat was, dat is zo'n...
Dat zegt mij helemaal niks.
Oh, dat is een blauwe pil en die is speciaal gemaakt voor menstruatiepijn.
Oké.
En daar mag je er 6 van per dag, dus dat deed ik ook.
Wauw.
Ja, dat was vrij heftig. Ik heb zelfs die pil al laten overvliegen toen ik in Australië was, of in Nieuw-Zeeland was. Dat heb ik aan mijn ouders gevraagd of ze die pillen wilden opsturen, want ze hadden ze daar niet.
Zo. Ja, dus, en je had ze echt nodig om de dag door te komen.
Ja, als ik in bed lag, nam ik er al 2, zodat ik mijn bed uit kon komen. En dan moest ik wachten en dan rond de middag kon ik er weer 2 nemen. En dan in de avond nog 2 om weer te kunnen slapen.
En hoeveel jaar heb je die pillen genomen?
Nou, ik denk vanaf dat ik misschien 16 was, totdat ik ben gestopt. Eigenlijk. Totdat ik had besloten, oké, die troep moet ik niet meer allemaal nemen. ben ik met de pil gestopt en met die pillen, die Aleve-pillen eigenlijk.
En hoe oud was je toen je stopte?
Even denken hoor.
Dat is dan 4 jaar geleden of
ik denk
3 jaar geleden?
26, ja.
Zo, dan heb je ze ook bijna 10 jaar geslikt.
Ja. Ja. Ja, dat is waar. En nu zijn ze niet meer nodig.
Gelukkig, ja. Ja, want was dat een bijkomend voordeel eigenlijk? Doordat je meer gaat mediteren, meer met je lijf bezig gegaan bent.
Ja,
meer gaan voelen.
Ja, en de acupunctuur. Acupunctuur is er in eerste instantie heel erg bij geholpen. Echt al na de eerste keer dat ik merkte dat ik al veel minder last ervan had. En toen ben ik dus ook gestopt met de pil en met alles wat ik aan troep innam eigenlijk. Mm-hmm. Ik heb het idee dat het al langer geleden is, maar misschien is het echt nog maar 3-4 jaar geleden.
Dan zie je maar hoeveel verlichting dat nu brengt voor je. Dat het ineens voelt alsof je al veel langer die verlichting ervaart.
Ja. Ja, nee, maar sindsdien heb ik eigenlijk nooit meer die klachten gehad. En in eerste instantie kwam dat natuurlijk door acupunctuur. Omdat dan weer wat banen recht goed worden gezet.
Ja.
maar ik ben nu ook veel bewuster met dingen die je binnenkrijgt aan troep, hormonen, pillen, zalfjes. Waar allemaal dingen in zitten die niet goed zijn voor je hormonen, die alles eigenlijk van de ruil brengen.
Ja, dat is wat ik wilde vragen inderdaad. Want je zei dat terloops dat je ook gestopt was met bepaalde crèmes opsmeren. Ja. En kun je daar wat meer op ingaan?
Ja, eigenlijk ben ik gestopt met alles qua cosmetica producten, crèmes. Nou, je hebt altijd van die gezichtscrèmes, bodylotion, haarproducten. Dingen die je op je lippen smeert. Eigenlijk alles heb ik vervangen voor natuurlijke producten.
Mm-hmm.
En ja, ik merk gewoon dat zoveel heeft gedaan. Ook gewoon en mijn huid is beter geworden, mijn haar is beter geworden. Eigenlijk alles. En dus ook, ik voel me beter, ik voel me veel gezonder. Menstruatieklachten zijn verdwenen. Behalve dat ik me dan nog wel belabberd voel. Als in moe, maar dat is normaal.
Ja. Ja.
Tenminste.
Ja. En moe en belabberd is natuurlijk heel iets anders. Ja. Als wanneer je zo extreme pijnklachten hebt dat je niks niet kunt functioneren, zeg maar.
Precies. Ja.
Ja. En de natuurlijke producten, zeg je, ik denk dat die dus ervoor gezorgd hebben dat je hormonaal in balans, zeg maar, kwam.
Ja.
En wat heb je dan veranderd qua voeding? Of waar ben je daarop gaan letten?
Ik heb eigenlijk, deed ik altijd al wel zoveel mogelijk gewoon zelf koken. Niet uit pakjes en zakjes eten, dat soort dingen.
Mm-hmm.
Ben ik nog wel wat bewuster op gaan letten. Ik heb ook een tijdje helemaal geen vlees meer gegeten. Daar ben ik inmiddels weer langzaamaan iets meer aan het eten. Omdat ik denk, het is misschien toch wel goed als we af en toe wat aan vlees binnenkrijgen.
Maar dan let je wel bewuster op wat voor soort vlees, zeg maar, je eet. Ja.
Door met dat soort dingen rekening te houden, heb ik wel echt het idee dat ik daardoor wel echt gezonder ben geworden. En me fitter voel.
Het is dus een combinatie geweest van verschillende factoren die je hebt aangepakt en... dat is ook natuurlijk waar ik heel erg in geloof. Hè? Als je kijkt naar gezondheid, dat je heel holistisch hoort te kijken. Dat je op alle gebieden eerlijk mag gaan kijken. Wat zou je daar kunnen optimaliseren of aan kunnen passen, weg kunnen laten of misschien helemaal kunnen veranderen. Dus ik denk dat jij in deze podcast heel mooi hebt verteld wat je hebt meegemaakt, hoe je dat hebt meegemaakt en... waar je eigenlijk veranderingen in hebt aangebracht en wat het je uiteindelijk gebracht heeft.
Ja, want het laatste is ook wel een hele mooie. Op dat moment is het natuurlijk gewoon niet leuk. Het is geen leuke periode. Je voelt je eenzaam. Je wilt gewoon beter zijn. Maar als ik nu...
Heel frustrerend.
Heel frustrerend, ja.
Ja.
Maar als ik nu terugkijk, dan zie ik wel wat het me heeft gebracht. Ik bedoel, ik heb nu mijn hele leven compleet omgegooid. En ik weet niet of ik dat had gedaan... als ik het niet had meegemaakt.
Nee, precies.
Ik ben ook heel bewust gaan kijken naar... oké, wat wil ik nou eigenlijk qua werk doen? En daar had ik toen natuurlijk ook de tijd voor. Ik zat veel thuis. Dus dan heb je ook meer tijd om te kijken naar... oké, wat doe ik nou eigenlijk? Vind ik dat wel leuk? Wil ik daar wel mijn tijd aan besteden? En daardoor ben ik ook online gaan ondernemen. Ben ik veel meer bezig gegaan met mijn gezondheid. Heel erg met persoonlijke ontwikkeling. Dus uiteindelijk heeft het me heel veel gebracht.
Want je werkt niet meer in de kinderopvang?
Nee, ik werk niet meer in de kinderopvang.
En wanneer ben je daarmee gestopt? Wanneer heb je gezegd van nou, ik ga helemaal een andere pad kiezen?
Nou, ik ben, even denken hoor, in oktober 2022. Kijk hoor, ik heb het hier opgeschreven. Oh nee, 2021. Ja. Ging ik weer volledig werken. Dus 4 dagen in de week. En toen tegelijkertijd was ik bezig met mijn eigen bedrijf opzetten. In de tijd daarnaast. Want ja, dat kon ik thuis doen achter mijn laptop. Dus dat vroeg minder energie. Ja. En een half jaar daarna, dus begin april 2022, ben ik volledig gaan op. Ja.
Wat knap zeg.
Ja, en dat... Ja, ook daarin merk ik wel dat ik daardoor nog beter naar mezelf kan luisteren.
Omdat je je eigen tijd kan indelen als ondernemer?
Ja, dus als ik me niet fit voel. Voorheen was het eigenlijk niet de vraag van, voel ik me fit of niet vandaag? Hoe voel ik me eigenlijk? Mm-hmm. Het was gewoon, ik ga werken vandaag en that's it. En nu kan ik natuurlijk...
Ja, je hoort aanwezig te zijn op de kinderdagverblijf. Ja,
ja, tenzij je echt heel erg ziek bent natuurlijk. Maar nu merk ik al dat als ik me niet zo fit voel, dan blijf ik 2 uur langer in bed liggen. En dan voel ik me daarna weer een stuk beter.
Ja, dus je kunt veel beter inchecken bij jezelf van wat heb je op dat moment nodig en daarna handelen. En dan alsnog wat later je dag beginnen.
Ja, en ik denk dat je daardoor ook al heel veel voorkomt aan ziek, echt ziek worden, zeg maar.
Dat denk ik niet, dat weet ik, dat is gewoon zo. Ja, als we opstaan met hoofdpijn bijvoorbeeld, als ik kijk naar mezelf. Als ik opsta met hoofdpijn, dan komt het vaak doordat ik in een rare houding heb gelegen met mijn nek. Mm-hmm. Dan komt het dus vanuit de nek. Als ik dan bijvoorbeeld mijn nek masseer of even op mijn spijkermatje ga liggen. Inderdaad, extra tijd gebruik om op te starten. Ja, dan is de hoofdpijn verdwenen. Mm-hmm. En dan kan ik gewoon de rest van de dag alsnog functioneren.
Ja.
En ja, vroeger zou ik mezelf gepusht hebben om gewoon meteen op te staan. Omdat ik moest werken, omdat ik moest functioneren. En liep vervolgens de rest van de dag met nog meer hoofdpijn. Ja. Moest dan pillen slikken om dan door te gaan, zeg maar, die dag. Dus ik merk daarin zelf ook hoe meer je naar jezelf leert luisteren. En dus keuzes durft te maken die bij jou passen op dat moment. Hoe gezonder je uiteindelijk wordt.
Ja. Ja, weet je, en wij zijn allebei ondernemer, maar ik denk zelfs dat als je dat niet bent, dat je ook wel kan proberen om er rekening mee te houden. Dat je wel echt in de ochtend al bij jezelf incheckt met hoe voel ik me eigenlijk? Wat heb ik nu op dit moment nodig? Wat kan ik nu doen om me beter te voelen? Heb je misschien even een uurtje langer nodig? Heb je even wat meer rust nodig?
Of je hebt de hulp nodig van je partner om bijvoorbeeld de kinderen even klaar te maken voor de dag. Maar dat vergt dus dat je om hulp durft te vragen en daarin dus andere keuzes durft te maken. En dat is best moeilijk voor veel mensen.
Ja, hulp vragen blijft toch iets lastig.
Dat weten we allemaal, allebei. Ja, echt onwijs bedankt voor het delen van je verhaal, Jessica.
Graag gedaan. Ik hoop dat ik in ieder geval iemand erbij kan helpen. Dat je het ook op deze manier kan proberen.
Ja, absoluut. Ja, ik denk dat heel veel mensen baat bij deze podcastaflevering zullen hebben. Omdat er nog steeds zoveel mensen met klachten rondlopen. En ik zie ze zelf natuurlijk nog in de praktijk. Dus ik weet dat er nog veel mensen mee lopen. Maar ik weet ook dat als je er holistischer naar gaat kijken en allerlei andere dingen gaat aanpakken en uitproberen. En vooral een stukje leren voelen en terug gaan naar jezelf. Dat er dan wel verbetering mogelijk is. En dat dat niet van vandaag op morgen is oké, maar het kan redelijk snel dus zijn. Ja. Als je de juiste hulp gevonden hebt of de juiste aanpak, zeg maar.
Doet. Ja. Dankjewel dat ik hier mijn verhaal mocht doen.
Ja, dankjewel dat jij in mijn podcast wilde komen, Jessica. Heel leuk. En mochten mensen nou graag een berichtje willen sturen naar jou of iets of nog een vraag hebben voor jou, hoe ben jij dan te bereiken?
Op Instagram ben ik te bereiken via de Podcast Mentor. Daar mag je me een berichtje sturen als je iets meer wilt weten of als je wilt dat ik ergens over meedenk, dan weet me daar te vinden.
Ja, dus op Instagram de Podcast Mentor, daar kun je Jessica vinden. Hartstikke bedankt.
Jij ook.